natuurlijk die naar voren komt vanavond en andere avonden, dat vanuit voortkomt. Hè. Dus dat hebben wij ook proberen doen bij de studie. En dat was juist het fijne dat wij deze dingen samen konden bespreken en de teksten eruit halen. Want ik vond zo'n mooi lied, My Hope is Built on Nothing Less Than Jesus' Blood and Righteousness. Hè. Dus daar moeten we op bouwen. En er zijn allerlei dingen. Het was juist omdat wij, ik denk dat het begon, onze vraag eigenlijk over geboortebeperking of iets anders. Maar we merkten heel snel dat een heel brede studie is. Over zowel het begin van het leven als het einde van het leven. Dus daarom is het veranderd in een studie over leven en dood. En dan willen we weten, oké, wat zegt het woord erover? Want de wereld wil ons, media wil ons allerlei dingen vertellen. Je hoort elke dag iets over iemand euthanasie, hoe moet je omgaan met mensen die lijden, wat of hoe kan je omgaan met kinderen en zo. Ik moet even denken aan oortjes of hoe
ik denk, dat je
ik denk niet dat ik ergens kom, maar
ja.
Goed. Ik wil beginnen in Handelingen, hoofdstuk 17. En ik lees elke keer uit, ik heb NBG van 1951. En daar lees ik uit.
Acts chapter 17.
Yes, Acts 17, from verse 22 to verse 34. Handelingen 17, vanaf vers 22. Eigenlijk heb ik vanaf vers 19. Dus van verse 19. To verse 33. En ze namen hem mee en brachten hem naar, dit is Paulus. Hè? Dus Paulus hij is in Athene en hij is mensen aan het vertellen over God, elke dag in de markt, ook op de markt en zo. En deze mensen komen hem tegen en ze namen hem mee, vers 19. En brachten hem naar de Areopagus en zeiden, zouden wij ook mogen vernemen wat dit voor een nieuwe leer is, waarvan gij spreekt? Want gij brengt ons enige vreemde dingen ten gehore. Wij wensten dan wel te weten wat het zeggen wil. Alle Atheners nu, en de vreemdelingen die zich daar ophielden, hadden voor niets anders tijd over dan om iets nieuws te zeggen of te horen. Vers 22. En Paulus, voor de Areopagus staande, zeiden, mannen van Athene, ik zie voor mijn ogen dat jij in elk opzicht buitengewoon ontzag voor godheden hebt. Want toen ik door uw stad liep en de voorwerpen uw verering aanschouwde, heb ik ook een altaar gevonden met het opschrift aan een onbekende god. Wat jij dan zonder het te kennen vereert, dat verkondig ik u. De God die de wereld gemaakt heeft en al wat erin is, die een heer is van hemel en aarde, woont niet in tempels met handen gemaakt. En laat zich ook niet door mensenhanden dienen, alsof hij nog iets nodig had, daar hij zelf aan allen leven en adem en alles geeft. Vers 26. Hij heeft uit één enkele het gehele menselijke geslacht gemaakt om op de ganse oppervlakte der aarde te wonen. En hij heeft de hun toegemeten tijden en de grenzen van hun woonplaatsen bepaald, opdat zij God zouden zoeken en zij hem al tastende vinden mochten, hoewel hij niet ver is van een ieder van ons. Want in hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij, gelijk ook enige van uw dichters hebben gezegd, want wij zijn ook van zijn geslacht. Daar wij dan van Gods geslacht zijn, moeten we niet menen dat de godheid gelijk is aan goud of zilver of steen, door menselijke kunstvaardigheid gesneden of bedacht, vers 30. God dan verkondigt met voorbijzien van de tijden der onwetendheid, heden aan de mensen, dat zij allen overal tot bekering moeten komen, omdat hij een dag heeft bepaald waarop hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een man die hij aangewezen heeft, waarvan hij voor allen het bewijs geleverd heeft door hem uit de doden op te wekken. Toen zij nu van een opstanding van de doden hoorden, spotten sommigen, maar anderen zeiden, wij zullen nu hierover nog wel eens horen. Aldus vertrok Paulus uit hun midden. En de reden dat ik dat en wij, we hebben deze teksten allemaal samen gesprokkeld. Paulus is aan het spreken tegen heidenen. Hij is niet aan het spreken tegen Joden, die zouden moeten weten wie God is en en hoe we omgaan met God en wat is de plaats van mens in de relatie van mensen tot God. Maar het zijn mensen die dat niet weten. En dit is dan het antwoord of een uitleg van, kijk, dit is wie wij zijn, dit is wie God is, zo moeten we omgaan met deze relatie. En het is duidelijk en kort. En hij raakt al die belangrijke punten aan die ter sprake komen in de vraag van leven en dood. En dat vind ik vind het een mooie basistekst. Want we hebben verschillende vragen die dan gesteld worden als we denken aan leven en dood. Trouwens, dit is digitaal, dus als je het digitaal wil hebben, geef me je e-mailadres. En dan, als ik het nog niet heb, dan kan ik het gewoon doorsturen. Van wie hebben we leven? En dus waar komt leven vandaan? Waarvoor is het leven? Dus waarom zijn we hier? Dit zijn basisvragen die beïnvloeden wat we doen met ons leven. Het beantwoorden van de vraag, wanneer begint het leven, wat mag ik ermee doen? Wanneer eindigt het leven, wat mag ik ermee doen? Eerst moet ik de vraag stellen, van wie hebben, waar komt het leven vandaan? Waarom ben ik hier? Waarom leef ik hier? Aan wie hebben we verantwoording af te leggen? Van wie is ons leven en ons lichaam? En dan heel specifiek, wanneer begint het leven, want dit was het begin van die studie, en wanneer eindigt het leven. Hè? Dus dat zijn de dingen die we ook hier in dat stukje van Handelingen kunnen zien. Zoals wij in die toespraak van Paulus kunnen zien, God is de bron van het leven. Dus als wij zeggen, van wie hebben wij leven? Ja, dat is makkelijk voor ons. Ja, het is van God. Tuurlijk, dat geloven wij. We geloven dat God schepper is van hemel en aarde. En daarom, zo zijn wij in het leven gekomen. Maar, voor mensen die vragen hebben over deze dingen. Nou, dat is de basis, dat is het begin. Ja, maar mijn leven komt van God. Hij is schepper. Wij mensen zijn de schepping. Ik heb hier verschillende teksten, Genesis hoofdstuk 2 vers 7, Genesis 2 vers 7, toen formeerde de Heere God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus, alzo werd de mens tot een levend wezen. Dit zijn dingen die wij kennen, ik noem ze gewoon even. En God eist het leven van ons. Dus het leven is niet van ons. Wij geven leven niet. God geeft leven. Dus Genesis hoofdstuk 9, vers 5 en 6. Genesis chapter 9, vers 5 en 6. God zegt, waarlijk, ik zal uw eigen bloed eisen. Van al het gedierte zal ik het eisen en van de mensen onderling zal ik het leven des mensen eisen. Wie des mensen bloed vergiet, diens bloed zal door de mens vergoten worden, want naar het beeld Gods heeft hij de mens gemaakt. Het leven is niet voor jou om te bepalen of het daar komt of niet komt. Het is aan God om te bepalen. Het is leven komt van hem. God formeert. Zelfs in de moederschoot kent hij ons. Jeremia hoofdstuk 1 vers 5. Jeremiah verse 1, chapter 1 vers 5. Eer ik u vormde in de moederschoot, heb ik u gekend. Eer gij voortkwaamt uit de baarmoeder, heb ik u geheiligd, tot een profeet voor de volkeren heb ik u gesteld. Dat zegt hij specifiek over Jeremia. Maar als hij Jeremia kent, hij kent ons ook allemaal. Jezus maakt ook duidelijk dat het leven niet tot ons bezit hoort. Het is niet van mij. Het is van God. Het is in Lucas hoofdstuk 12, vers 15 en Luke chapter 12, vers 15. Hij zeide tot hen, zie toe dat gij u wacht voor alle hebzucht. Want ook als iemand overvloed heeft, behoort zijn leven niet tot zijn bezit. Je kan een heleboel dingen hebben. En eigenlijk zijn die dingen ook niet van ons. Maar zeker je leven. Je bezit je leven niet. Het is niet van jou. Het is van God. God geeft leven. Het woord heeft alles geschapen dat geschapen is. Johannes 1, vers 1 tot met 3. John chapter 1, verse 1 to 3. Ja, dus, Romeinen hoofdstuk 1, vers 24 en 25. Wij zijn de schepping, niet de schepper. Romans chapter 1, verse 24 en 25. Dus wij zijn de schepping, niet de schepper. Daarom heeft God hen in hun hartstochten overgegeven aan onreinheid, zodat bij hen het lichaam onteerd wordt. Zij immers hadden de waarheid God vervangen door de leugen. En het schepsel vereerd en gediend boven de schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. En dat is ook weer een van de basisfouten die gebeuren wanneer we kijken naar leven en dood. Als ik ten eerste denk ik, mijn leven is van mij. Niet waar. Ik mag het doen wat ik wil. Mee doen wat ik wil. Nee, niet waar. Je eert de schepping boven de schepper. Dus ik kan alles maken. Ik kan alles maken wat ik wil. Ik heb dit gemaakt. Nee, je hebt het niet gemaakt. Je hebt dat kind ook niet gemaakt. Of wat dan ook. Hè. Dus het leven komt niet van mij. Het is ook niet voor mij. Ik ben de schepping. God is de schepper. Alle dingen zijn in Jezus geschapen. En alles heeft zijn bestaan in hem. Dus Colossenzen hoofdstuk 1, vers 16 en 17. Colossians 1, vers 16 en 17. Dus in hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn. De zichtbare en de onzichtbare. Het zij tronen, het zij heerschappijen, het zij overheden, machten. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. En hij is voor alles en alle dingen hebben hun bestaan in hem. Dus wij zijn geschapen door God. Het leven komt van God. En in dat laatste, in die laatste tekst, en in de tekst die we, de basistekst in Handelingen, dan hebben wij ook het begin van die volgende vraag gezien, van waarvoor is het leven? Hè? Dus waarom leven wij? Waarom zijn we hier? Oké, mijn leven is niet van mij. Het is mijn bezit niet. Ik mag er niet doen wat ik zomaar wil. Waarom ben ik hier? In Handelingen. Dus die tekst in Handelingen. In vers in Acts chapter 17 again. Vanaf, ja, ik begin in vers 26. Vers 26 en 27 again. From Acts 17. Hij heeft uit één enkele het gehele menselijke geslacht gemaakt om op de ganse oppervlakte der aarde te wonen. En hij heeft de hun toegemeten tijden en de grenzen van hun woonplaatsen bepaald, opdat zij God zouden zoeken. Of ze hem al tastende vinden mochten, hoewel hij niet ver is van in ieder van ons. Daarom heeft hij ons geschapen, daarom heeft hij ons gemaakt, opdat wij hem zouden zoeken. Daarom leven wij. Daarom zijn we hier. We zijn hier niet op aarde gewoon om te doen wat we willen. Of iets te doen wat wij zelf beslissen. Ook al, kijk, voordat wij God kennen, weten we ook niet dat het daarom is dat we hier zijn. Daarom vind ik die tekst en Handelingen zo mooi. Dat die mensen die waren zo godsdienstig, zo godvererend, dat ze zoveel standbeeld, en dit is nu nog. Ik bedoel, nu nog altijd dat je al die standbeelden nu nog kan zien. Wij aanbidden die standbeelden niet, maar er zijn genoeg plaatsen die dat wel doen. En er zijn genoeg manieren waarop wij andere dingen aanbidden dan God zelf. Zoekende, ons heil zoekende in die dingen. Denkende dat, en ik bedoel echt religieus iets volgen, hè? Dus een bepaalde etenswijze, een bepaalde lichaamshouding en sportbeoefening, een bepaalde houding in de zakenwereld, wat dan ook. Wij zoeken ons heil in die dingen. En het is niet anders dan deze mensen, die zochten het, dus je had een God van al die verschillende dingen. Ik zie dat u zelf een God heeft, de onbekende God. Ik zal je die uitleggen, ik zal je die bekendmaken. God is het die mij gemaakt heeft en hij wil dat ik hem zoek. Daarom ben ik hier. dit was een tekst die in die groep ook samen naar voren kwam. Ik vond het zo'n mooie tekst. Jesaja hoofdstuk 42, vers 5 tot met 7. Isaiah chapter 42, vers 5 tot 7. Ik heb trouwens geen zicht op hoe laat ik. Dus je moet me zeggen gewoon wanneer ik nog 5 minuten heb.
2 minuten nog.
Ik heb nog 2 minuten.
Nee, zo. Je hebt nog tijd.
En het spijt me, ik geef je niet veel tijd om naar de tekst te sturen. Ik heb ze hier uitgeprint, dus dat is ziek is. Maar ja, oneerlijk. Maar. Jesaja hoofdstuk 42, vers 5 tot en met 7. Isaiah chapter 42, vers 5 tot 7. Zo zegt de God, de Heere, die de hemel schiep en het uitspande, die de aarde uitbreidde met alles wat erop uit ontsproot, die aan de mensen die daarop wonen de adem gaf en de geest aan hen die daarop wandelen. Ik, de Heere, heb u geroepen in gerechtigheid, uw hand gevat, u behoed en u gesteld tot een verbond voor het volk, tot een licht der natiën, om blinde ogen te openen, om gevangenen uit de kerken te leiden, uit de gevangenis wie in duisternis gezeten zijn. Wat een mooi beeld voor... dit is een beeld naar de Messias toe, dit is een beeld naar Israël toe, maar het is een beeld ook naar ons toe, als het volk van God. Ik heb u geroepen in gerechtigheid, daarom ben je hier. Dat je door middel van mij, dat ik jou kan gebruiken om een licht voor natiën te zijn. Om blinde ogen te openen, om de gevangenen uit de kerken te leiden, zo. Dit is de tekst trouwens, of een deel van de tekst die Jezus leest in de synagoge. Dus ik ben gekomen om deze dingen te doen. Als ik een heleboel dingen kan vergaren, kan alles, alle bezit kan ik hebben, ja, wat baat het mij? Het heeft geen zin. Matthäus hoofdstuk 16, vers 25 en 26. Matthew chapter 16. Verse 25 and 26. Want ieder die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar ieder die zijn leven verloren heeft om mijnentwil, die zal het vinden. Want wat zou het een mens baten als hij de gehele wereld won, maar schade leed aan zijn ziel? Of wat zal een mens geven in ruil voor zijn leven? Hier, mijn leven is niet van mij. Het is van God. Hij heeft het mij gegeven. Hij heeft het mij gegeven voor een doel. En het doel is niet om gewoon plezier te hebben met mijn leven. En dingen te vergaren. En dingen te hebben. Meer huizen en wat dan ook. Wat baat het mij om de gehele wereld te winnen, maar mijn ziel te verliezen. Ik wil mijn leven verliezen om zijnentwil, eigenlijk. Ik wil voor God leven. Dat is waarom ik hier ben. Jezus spreekt in Johannes hoofdstuk 15, vers 13, in John chapter 15, vers 13. Jezus zegt, niemand heeft grotere liefde dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden. Dat is dat ik mijn leven gebruik voor anderen. Wij zijn wel degelijk aards, dus van de aarde. We zijn stoffelijk, we zijn van stof gemaakt. Maar wij zijn niet geheel van stof. Dat is in 1 Korintiërs hoofdstuk 15, vers 45... tot met 50, in 1 Corinthians chapter 15, verse 45 to 50. Al dus staat er ook geschreven, de eerste mens, Adam, werd een levende ziel. De laatste Adam, een levendmakende geest. Doch het geestelijke komt niet eerst, maar het natuurlijke. En daarna het geestelijke. De eerste mens is uit aarde, stoffelijk. De tweede mens is uit de hemel. Gelijk de stoffelijk is, zijn ook de stoffelijken En zoals de hemelse is, zo ook de hemelse. En gelijk wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij het beeld van de hemelse dragen. Dit spreek ik evenwel uit, broeders. Vlees en bloed kunnen het koninkrijk Gods niet beërven. En het vergankelijke beërft de onvergankelijkheid niet. En daarom verwachten wij ook dat wij veranderd zullen worden. Dat dit stoffelijke onsterfelijkheid aan zal nemen. Maar dus waarom ben ik hier? Waarvoor is het leven? Niet voor hier. Niet alleen voor hier. Hier heeft een doel. En dat is voor het koninkrijk Gods. Voor het eeuwige, voor andere mensen, dat wij dat leven zo gebruiken. Wij leven voor Christus. Met Christus, Galaten hoofdstuk 2 vers 20, Galatians 2 vers 20, met Christus ben ik gekruisigd, toch leef ik, dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft overgegeven. Mijn lichaam zelfs, mijn leven, die is allemaal voor Christus. Dat is waarom ik hier ben. Dat hij door mij kan leven. En wij zijn gemaakt en gered om God vruchtig in deze wereld te leven. Zoals we lezen in Titus hoofdstuk 2. In Titus chapter 2 vers 11 to 14. Titus 2 vers 11 tot met 14. Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, om ons op te voeden, zodat wij de goddeloosheid en wereldse begeerten verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven. Verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus, die zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid, en voor zich te reinigen aan eigen volk, volijverig in goede werken. Ja, dus wij zijn hier op aarde om ook gered te worden, om gebruikt te worden voor die goede werken die anderen dan kunnen redden en kunnen helpen. Daarom worden we leven gegeven, daarom hebben wij leven. We zijn geschapen met een doel. We horen bij God te zijn en we zijn niet alleen van aarde, het is niet alleen van hier. Ja, dus we zijn ook niet... We zijn ook ziel en we hebben een eeuwige toekomst. En dat hebben wij gezien, hè? Dus dat in die eerste stuk in Handelingen zien wij dat ook weer. Als God ons geschapen heeft en ons leven niet van ons is en we hebben een doel en dat is een eeuwige doel, dan is dus de vraag van aan wie hebben we verantwoording af te leggen. Hier, dat is, voor ons is dat, hoop ik, eenvoudig te beantwoorden. Duidelijk. Maar dat is wel, ik merk in mijn eigen leven ook, dat wanneer deze dingen ter sprake komen in het nieuws, dat je telkens weer moet benadrukken, weer beseffen, nou ja, God is God, ik ben mens. Ik heb mezelf niet geschapen, God heeft mij geschapen. Ik ben de schepping. God heeft het voor het zeggen, ik niet. Wat is het dat God wil? Hoe kan ik God eren in deze zaak? Al deze dingen, want het is God die ik wil volgen. Dus in Handelingen, dan hoorden wij ook, Paulus zegt tegen die Grieken, dat er een dag komt waarop God de wereld rechtvaardig zal oordelen. En het is juist daar dat een heleboel van hen beginnen af te haken. Want hij heeft het over de opstanding uit de dood. Ja, dus hij begint met het idee. Kijk, hier is God. Hij heeft ons allemaal gemaakt. Hij is schepper. Wij zijn de schepping. En daarom heeft God een dag gegeven waarop hij de hele wereld zal oordelen. Rechtvaardig oordelen. En dat zal hij doen door die mens die hij heeft aangewezen. En dat is, heeft bewezen dat dat zo is door hem uit de dood op te wekken. Maar er komt een dag van oordeel. Wanneer, want hij heeft gezegd, hier, je hebt een doel. Ik geef je leven, je hebt een doel. En nu kom ik zien of je dat gedaan hebt of niet. Dus wat ik wil doen, is niet waar het op aankomt. Alles, mijn ziel, mijn lichaam, alles is in de hand van God. En ik heb hier weer verschillende teksten, ik ga ze niet allemaal opnoemen. Matthäus hoofdstuk 6, vers 25. Matthew chapter 6, vers 25. Die kennen we. Daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven, wat gij zult eten of drinken, of over uw lichaam waarmede gij het zult kleden. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Ja, dat is ook zo. Het lichaam, het leven is meer dan deze dingen. Ik hoor ze dan ook te gebruiken. Romeinen hoofdstuk 2 vers 9 en 10. Romans chapter 2 vers 9 en 10. Verdrukking en benauwdheid zal komen over ieder levend mens die het kwade bewerkt. Eerst de Jood en ook de Griek. Maar heerlijkheid, eer en vrede over ieder die het goede werkt. Eerst de Jood en ook de Griek. Er zijn gevolgen voor wat wij doen met ons leven, tijdens ons leven. En die gevolgen die liggen bij God. Hij heeft het voor het zeggen. Wij hebben verantwoording af te leggen aan God. Het is of wij leven of wij sterven, wij zijn van de Heer. Mooi tekst in Romeinen hoofdstuk 14. 1 Petrus hoofdstuk 4. 1 Peter chapter 4, vers 3 to 5. Want er is tijd genoeg voorbij gegaan met het volbrengen van de wil der heidenen. Toen gij wandeldet in allerlei losbandigheid, begeerten, dronkenschap, brassen, drinken en onzedelijke afgoderij. Daarom bevreemdt het hen dat gij u niet met hen stoort in diezelfde poel van liederlijkheid. En zij belasteren u. Maar zij zullen daarvan rekenschap moeten geven aan hem die gereed staat om levenden en doden te oordelen. Mijn leven is niet van mij. Ik heb verantwoording af te leggen aan God die mijn leven heeft gegeven. Met een doel. En daarom is het niet goed dat wij al deze die dingen die we vroeger hebben gedaan, daarom was het niet goed. Want wij gebruikten ons lichaam in ons leven toen voor ons. Maar het is niet van ons. Daarom zegt hij van ja, al die dingen die je leven eigenlijk aan het verkwisten. En ja, goed, dat begrijpen we. Hopelijk begrijpen we dat nu en willen het anders. 1 Johannes hoofdstuk 2. 1 John chapter 2 verse 15 to 17. Heb de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld lief heeft, de liefde des vaders is niet in hem. Want al wat in de wereld is, de begeerte des vlezes, de begeerte der ogen en een hoovaardig leven, is niet uit de vader, maar uit de wereld. En de wereld gaat voorbij en haar begeren. Maar wie de wil van God doet, blijft tot een eeuwigheid. Dat is zo mooi. En zo duidelijk gezegd. Wat zien wij als wij God dus uit beeld zetten? Dan hebben wij typisch de dingen die voorgeschoten worden in de wereld. En wat iedereen zegt van dit is wat het is. Dat is de begeerte des vlezes. Dat is alles wat je kan voelen, smaken, ervaren. De begeerte der ogen. Dat is wat, oh dat is mooi, oh en dat wil ik ook. En ah. Dat is alles wat je ziet. En een hoofdaardig leven. Kijk eens wat ik heb gedaan. En ik wil dat jij me ook leuk vindt. Ja, dus jij moet ook blij zijn met mij. Dat hoofdaardig leven. En dat is alles. En wat heb je dan? Niks. Want de wereld gaat voorbij. En haar begeren, ook die begeren, dat gaat weg. Het blijft niet. Maar de wil van God, wie de wil van God doet, blijft tot een eeuwigheid. Dus als God mij gemaakt heeft, dan heb ik verantwoording af te leggen aan hem. Dan moet ik luisteren naar wat hij heeft gezegd. Hier, dit is heel... Ik snap dat we dit allemaal weten. Maar dit is basis om die vragen te beantwoorden. Waar we naartoe gaan. Van wie is ons leven en ons lichaam? mijn lichaam werd geformeerd door God. We hebben verschillende teksten al gezien waar het zo was. Maar ook bijvoorbeeld in Psalm 139, in Psalm 139, vers 13 to 16. We hadden dat gezien over Jeremia. Hier zien we het in het algemeen. Gij hebt mijn nieren gevormd, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof u, omdat ik gans wonderbaar ben toebereid. Wonderbaar zijn uw werken. Mijn ziel weet dat zeer wel. Mijn gebeente was voor u niet verholen, toen ik in het verborgene gemaakt werd, gewrocht in de diepten van het aardrijk. Uw ogen zagen mijn vormeloos begin. In uw boek waren zij alle opgeschreven, de dagen die geformeerd zouden worden, toen nog geen daarvan bestond. Mijn lichaam, mijn dagen, die komen allemaal van God. Hij heeft mij gemaakt, hij heeft mij geformeerd, hij kent mij, zelfs van voor dat ik geformeerd ben. Dan weet hij dat allemaal. Mijn lichaam, dat hebben we gezien in 1 Korintiërs, die sterft en mijn ziel, die gaat door. Mijn lichaam wordt veranderd. Hè? Dus ik krijg dan een onsterfelijk lichaam, lezen wij in 1 Korintiërs. In Prediker, hoofdstuk 12, vers 1 tot met 7. In Ecclesiastes, dankjewel. chapter 12, vers 1 to 7. Vooral vers 7 dan, benadruk ik. Het stof wederkeert tot de aarde zoals het geweest is, en de geest wederkeert tot God, die hem geschonken heeft. En in hoofdstuk 3, vers 20 zegt het ook, alles gaat naar één plaats, alles is geworden uit stof en alles keert weder tot stof. Dus mijn lichaam is stof, maar mijn geest wederkeert tot God. En ik hoef niet te vrezen voor wie mijn lichaam kan pijnigen, maar wel voor wie mijn ziel eeuwig in problemen kan brengen. Het is Lucas hoofdstuk 12, Luke chapter 12, vers 4 to 5. Jezus zegt, ik zeg u mijn vrienden, vreest hen niet die het lichaam doden en daarna niet meer kunnen doen. Ik zal u tonen wie gij vrezen moest, vreest hem die nadat hij gedood heeft, macht heeft om in de hel te werpen. Voorwaar, ik zeg u, vreest hem. God, hij heeft die macht. Wij hebben verantwoording af te leggen aan hem. Dus van wie is mijn lichaam? Die is van God. Van wie is mijn ziel? Die is van God. En daarom wil ik in Romeinen hoofdstuk 6 vers 13, Romans chapter 6 vers 13, dus daarom wil ik mijn leden niet langer als wapenen der ongerechtigheid in diensten van de zonde stellen, maar stelt u ten dienste van God, als mensen die dood zijn geweest, maar nu leven. En stelt uw leden als wapenen der gerechtigheid ten dienste van God. Ik wil mijn lichaam gebruiken voor God. Het is mijn lichaam niet. Ik heb het vroeger zo gebruikt, dat wel, maar zo wil ik het niet meer gebruiken. En als ik het zo blijf gebruiken, alsof het van mij is, dan komt die oordeel. Dan zijn er gevolgen van. Niet alleen hier ook. Dus als ik mijn lichaam gebruik alsof het van mij is en ik maak er misbruik van, ja, dan maak ik het kapot, eigenlijk. Ons lichaam hoeft niet kapot te gaan door anderen, dat kan ook. Ik bedoel, als Christ daarom zegt, die vreest hen niet die je lichaam kunnen pijnigen. Ja, dat kan gebeuren. Mensen, ja, in genoeg landen, dus waar je gedood kan worden voor je geloof. Maar als ik mijn lichaam niet gebruik zoals God dat bedoeld heeft, ja, dan maak ik het ook kapot. En dan heb ik die gevolgen, maar dan nog erger, heb ik de gevolgen voor mijn ziel. Mijn lichaam is niet van mij. Zelfs er wordt gezegd in 1 Corinthians hoofdstuk 6, hè? Dus 1 Corinthians chapter 6, vers 12 to 14. Alles is mij geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Alles is mij geoorloofd, maar ik zal mij door niets laten knechten. Het voedsel is voor de maag en de maag voor het voedsel. En God zal zowel het een als het ander teniet doen. Maar het lichaam is niet voor de hoerderij, doch voor de Heere. En de Heere voor het lichaam. God heeft niet alleen de Heere opgewekt, maar zal ook ons opwekken door zijn kracht. Dat vind ik mooi. Ja, dus het lichaam is niet voor hoererij, van welke soort dan ook. Het is geestelijk of lichamelijk, zo bedoel ik dat. Het lichaam is daar niet voor. Doch voor de Heer. Het lichaam is voor de Heer. En de Heer is voor het lichaam. Hij is er om ons lichaam, hij wil ons lichaam gebruiken. Hoofdstuk 5, vers 23. En hij, de God des vredes, heilige u geheel en al, en geheel uw geest, ziel en lichaam, mogen bij de komst van onze Heer Jezus Christus blijken in alle delen onberispelijk bewaard te zijn. En dat kan in Christus. Dus geest, dat is geheel uw geest, ziel en lichaam. Wij zijn niet alleen lichaam. En dat is belangrijk om te weten. Want bij al deze vragen van geboortebeperking, abortus, euthanasie, alles rond leven en dood. Van wie is het lichaam? Het is niet van mij. Het is niet van jou. Van wie is het leven? Het is niet van jou. Het is van God. Ik heb mijn lichaam, wil ik gebruiken voor God. Dus, we waren bezig en ik geef twee boekeinden hier en we zijn bijna klaar. Wat ik me herinner is dat wij begonnen met een vraag over geboortebeperking. En bijna meteen het ging verder over in euthanasie. Dus, wanneer begint het leven, wanneer eindigt het leven? Dat zijn twee vragen waar de Bijbel ook iets over te zeggen heeft. En ik wil gewoon even die teksten kort aanduiden. Dus wanneer leeft iets? Ja, dus we hebben al gezien in Genesis hoofdstuk 2 dat God gaf Adam het levend adem. Hij blies dat in de mens. En dan werd het een levend wezen. In Genesis hoofdstuk 25, vers 22, in Genesis chapter 25, vers 22, de kinderen stieten in haar binnenste tegen elkaar, Jacob en Esau, ze worden kinderen genoemd, ze worden niet stukken vlees, of wat dan ook, maar ze worden kinderen genoemd, al in de baarmoeder. Ze leven al, ze bewegen al in de baarmoeder. In Job, hoofdstuk 10, vers 18 tot en met 19. In Job, chapter 10, vers 18 en 19. Job vraagt waarom hij niet stierf in de moederschoot. Maar waarom deed gij mij uit de moederschoot voortkomen, gaf ik de geest niet eer een oog mij zag? Ik zou dan zijn, alsof ik niet geweest ware, van de moederschoot zou ik grafwaarts zijn gedragen. Dat is interessant. Want dat veronderstelt, hij veronderstelt, door zo te zeggen, waarom stierf ik niet in de moederschoot? Dat betekent dat hij leefde in de moederschoot. Tuurlijk. En weer, dit zijn dingen die wij zeggen van, maar het is goed om dit nog eens te benadrukken. Job vond dat hij leefde in de moederschoot. Al. Psalm 139, vers 13 tot en met 16. Psalm 139. Dat stuk hebben we al gelezen. Dus jij hebt mijn nieren gevormd in de moederschoot. Dat hebben we al gelezen. Lucas hoofdstuk 1, vers 41. Wanneer Elisabeth, Maria komt naar Elisabeth toe en Johannes springt op. Dus toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, geschiedde het dat het kind opsprong in haar schoot. Dus daar zit al leven in. En niet zomaar. Het is niet zomaar dat ik om de 2 uur en 5 minuten een kick geef of zo. Ik bedoel, dat hebben alle moeders hebben dat allemaal meegemaakt. Dus die reageren op prikkels van buiten. Die leven in de moederschoot. Leven is al aanwezig als iets groeit. Dus een mens begint te groeien vanaf het moment van bevruchting. En we gaan... Tenminste, ik weet niet of we dat willen, maar ja, we hebben een hele studie gedaan over de wetenschap daarachter ook. Dus Dat is wanneer leeft iets. En dat, dus de wetenschap hebben we ook helemaal uitgediept. En wanneer is het leven beëindigd? Het is voor mij weer, het begint met levensadem. Verwondert u niet. Het eindigt wanneer er geen levensadem is. Dus het is mooi dat, dat adem is, daar gaat het om, dat is geest. Dat is hetzelfde woord trouwens. En dus het leven eindigt wanneer we levensadem niet meer hebben. En in verschillende teksten wordt dat gezegd dat men gaf de geest. Zo zeggen we het nog altijd. Dus iemand geeft de geest en dan zijn ze dood. In Genesis hoofdstuk 25 vers 8, 35 vers 29, 49 vers 33 zijn allemaal op verschillende plaatsen. Dus Genesis 25:8, 35:29 en 49:33. Daar wordt het elke keer gezegd dat ze gaf de geest. Okay, dus Abraham gaf de geest en stierf een hoge ouderdom. Isaac gaf de geest en stierf. Toen Jacob geëindigd had zijn zoon de bevelen te geven, trok hij zijn voeten terug op het bed en gaf de geest. Dat vond ik interessant. Hè? Hij trok zijn voeten op en gaf de geest. Hij kon het niet als zijn voeten eruit gingen. Maar ze geven de geest. Ze sterven. Dat is hoe de Bijbel daarover spreekt. Job, hoofdstuk 10, vers 18 tot en met 19, hebben we al gelezen. In de moederschoot kan iemand de geest geven. Kan iemand doodgaan. Je kan sterven en dan... Hij zegt, waarom stierf ik niet in de moederschoot? Nou, dat kan gebeuren. Dat iemand sterft in de moederschoot. Ze geven de geest. Matthäus hoofdstuk 27, 50. Markus hoofdstuk 15, vers 37. Lucas hoofdstuk 23, vers 46. Johannes hoofdstuk 19, vers 30. Het is allemaal over Jezus. Jezus gaf de geest en stierf. Dus al die texts about Jesus dying. When he died, he... Matthew 27, 50. Mark 15, 37. Luke 23, 46. En John 19, 30. Hij slaakte een luide kreet en gaf de geest. Hij riep met luide stem, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En toen hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Dus elke keer weer. Hij stierf. Hij gaf de geest. Zelfs in Genesis hoofdstuk 2, vers 17 en 3, vers 3 tot met 4. In Genesis chapter 2, vers 17 en chapter 3, vers 3 tot 4. Zij moesten niet eten van de boom, of ze zouden sterven. En Satan vertelt hen dat ze niet zullen sterven. Dus zelfs daar moesten zij... Ze begrepen niet eens wat sterven was, denk ik. Ik bedoel, wat heb je... Maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten. Wat zijn dagen dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven. Maar van de vrucht van de boom, die in het midden van de hof staat... Heeft God gezegd, gij zult daarvan niet eten, noch die aanraken, anders zult gij sterven. De slang echter zeide tot de vrouw, gij zult geen zin sterven. Wanneer ze eten, sterven ze niet meteen. Lichamelijk. Alhoewel, de dood begint al in te treden. In hun lichaam ook, in hun stoffelijk lichaam. Maar ze vallen niet dood op dat moment. Maar ze beginnen wel geestelijk te sterven. Dus hun aardsleven eindigde op dat moment niet, maar wanneer het lichaam de geest geeft, dan sterf ik, maar er is een ander soort dood ook. Ja, dus dat, zelfs vanaf het begin, wordt er gezegd en duidelijk gemaakt dat we ons lichaam, ons leven, meer is dan alleen dit aardse, dit stoffelijke. Dit was min of meer een inleiding over, oké, de basisvragen. Waar komt leven vandaan? Waarom ben ik hier? Aan wie moet ik verantwoording afleggen? Wanneer begint leven? Wanneer eindigt leven? Volgens de Bijbel. En dan begonnen we van dat punt. En dat vond ik zo mooi van Paulus in Handelingen. Hè, dus dat hij dat zo duidelijk uitlegt. Kijk, we zijn van God. God is schepper. Wij zijn de schepping. Wij hebben verantwoording af te leggen aan hem. En hij komt dat oordelen, maar er is iemand die dat, en dus die Jezus die uit de dood opgestaan is, en heeft te maken met meer dan alleen je lichaam. Van dat punt van die basisfundament gingen we verder naar, oké, wat is, hoe bekijken we het begin van leven? Dus we gingen dan naar, en daar zullen we dan naartoe gaan, de wetenschap rond levensbegin en geboorte, ja, rond geboorte, zeg maar. Dat is het begin van leven. Dat was de volgende stuk, het volgende deel.
Dan zullen we dat de volgende keer...